Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in de eerste uitzending van de Rots in de Branding van het jaar 2025. En dus wens ik jullie allemaal een zalig en gelukkig nieuwjaar. Elk jaar bracht en brengt in het nieuwe jaar vreugden en verdriet. Zo is het leven. En dat kunnen tegenslagen zijn, ontgoochelingen, overlijden van dierbaren, ziekten, enzovoort. Dat kunnen diepe vreugden zijn, zoals geboortes, huwelijken, diepe vriendschappen, leuke ontmoetingen, enzovoort. Zo kan je lezen in Psalm 90, toegeschreven aan Mozes. Heer, nog voordat de bergen ontstonden, nog voordat u de aarde had gemaakt, was u al God. Voor eeuwig bent u God. Voor u zijn 1000 jaar niet meer dan 1 enkele dag. Want in een oogwenk zijn ze voorbij. Ons leven gaat snel voorbij, zo snel als een gedachte. We leven 70 jaar of, als we sterk zijn, misschien 80 jaar. En zelfs in onze beste jaren hebben we zorgen en verdriet. Plotseling is ons leven voorbij, want de tijd vliegt. Aldus Psalm 90. We zouden vandaag eerder kunnen zeggen, we leven 80 jaar en als we heel sterk zijn, 90. Alhoewel. We weten, alles in ons leven is in Gods handen. En wat er ook is, vreugde of verdriet, eigenlijk diep in ons zouden we een inwendige rust en vrede moeten behouden. Niet altijd gemakkelijk. Zoals de engel aan Maria zei, voor God is niets onmogelijk. En wat antwoordde Maria? Mij geschiede naar uw woord. Zich overgeven in een totaal vertrouwen aan de goddelijke voorzienigheid, ook in het leven van ieder van ons. Over enkele jaren verscheen ooit een bericht in verband met de Bijbel-app, die je dus kan downloaden op je smartphone of tablet. Deze app bestaat eigenlijk in ruim 1000 talen en wordt gelezen door miljoenen mensen. En zo worden dan miljoenen Bijbelversen gedeeld tussen de bezitters van deze Bijbel-app. En het vers dat boven alle andere uitsprong in populariteit, dat was in het jaar 2017, kwam toch wel verrassend uit een minder gekend Bijbelboek, namelijk dat van Jozua, en meer bepaald hoofdstuk 1, vers 9. En dit betekent toch wel dat de inhoud iets zegt over de gemoedstoestand van vele christenen. Het boek Jozua volgt op het verhaal van de uittocht van Mozes met de Israëlieten uit Egypte. Het volk morde af en toe, maar leerde ook meer op God te gaan vertrouwen. En u zal zich nu wel afvragen, wat was deze meest gedeelde Bijbelvers? Luister maar. Wees sterk en moedig en laat u door geen vrees verlammen, want Yahweh uw God is met u waar gij ook gaat. En dit wensen we jullie toe, beste vriendenluisteraars, voor het nieuwe jaar. In deze uitzending gaan we enkele bedenkingen gooien, maar verweven in vooral veel muziek. Zoals in het volgende lied dat we allemaal goed kennen. Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. Mogen we allemaal af en toe een visie hebben van een wereld waar elke buur een vriend is. Mogen we allemaal onze hoop hebben, onze wil om het te proberen. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. In de periode van kerst en nieuwjaar vallen er verscheidene feestdagen. Voor eerst kerstavond, kerstmis, de zondag daarop het feest van de Heilige Familie, oudejaarsavond en 1 januari, het nieuwe jaar, met het feest van Maria, moeder van God, en drie koningen. Onze paus Franciscus hield ooit volgende homilie bij de aanvang van een nieuw jaar. En hij zei toen onder andere het volgende. Dierbare broeders en zusters, goeiedag. Het is mooi bij het begin van het jaar wensen uit te wisselen. Zo hernieuwen we, de een voor de ander, het verlangen dat wat ons te wachten staat iets beter zou zijn. We weten natuurlijk dat met nieuwjaar niet alles zal veranderen en dat veel problemen van gisteren er ook morgen nog zullen zijn. En de paus haalde uit het boek Numeri twee verzen, twee zegeningen naar boven. Moge de Heer de glans van uw gelaat over u spreiden. En moge de Heer zijn gelaat naar u keren. En de paus vervolgde: ook ik wens jullie dit toe, dat de Heer zijn gelaat naar u keert en dat jullie zich mogen verheugen. De Heer belooft geen magische veranderingen, de Heer hanteert geen toverstokje. De Heer vraagt, met fijngevoeligheid en tederheid, om in ons leven binnen te komen, zoals de regen in de aarde, om zo vrucht te dragen. Elke morgen kunnen we bij het ontwaken zeggen: vandaag spreidt de Heer de glans van zijn gelaat over mij. Een mooi gebed dat werkelijkheid is. Mogen ons daarbij helpen de moeder van God, van wie we op vandaag het feest vieren. Zij bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De hoop en de zorgen, de dankbaarheid en de problemen, alles wat in het leven gebeurde, werd in het hart van Maria een gebed, een dialoog met God. Zij doet dat ook voor ons. Ze behoedt de vreugde en maakt de knopen van ons leven los door ze bij de Heer te brengen. Laten we het nieuwe jaar toevertrouwen aan Moeder Maria, aldus Paus Franciscus. En we gaan luisteren naar een rustig, mooi lied ter ere van Maria, welke start met het Wees gegroet en verder luidt met Zachte Moeder, Morgenster, zo sterk en helder, jij bent uitverkoren door de Vader, voor de Zoon, leer ons wijsheid, leer ons liefde. Heel De eerste zondag na 1 januari vieren we in de kerk het feest van de openbaring. Dit is de herdenking van het bezoek van de drie wijzen aan de heilige familie, ook gevierd op 6 januari. De paus mediteerde ooit daarover. Een mooie overweging die we graag nog eens naar boven halen. De wijzen zijn op weg naar Bethlehem. Wat bracht deze mannen uit het oosten ertoe om te vertrekken? Ze hadden goede alibis om niet te gaan. Ze waren geleerden en astrologen, ze hadden roem en rijkdom. Ze konden tevreden zijn met wat zij wisten en hadden en rustig thuis blijven. In plaats daarvan lieten ze zich verontrusten door een vraag en een teken. Waar is de pasgeboren koning der Joden? We zagen zijn ster. Hun harten waren niet verdoofd. Ze dorsten naar licht. Ze sleepten zich niet moeizaam voort in luiheid, maar werden in vuur en vlam gezet door een verlangen naar nieuwe horizonten. Zij waren op zoek naar God. En de paus vervolgde: waar kwam die gezonde angst vandaan die hen op pelgrimstocht deed gaan? Het was geboren uit verlangen. Dit was hun innerlijk geheim, weten hoe te verlangen. Laten we hierover mediteren. Verlangen is het vuur dat in ons moet branden en ons moet aanzetten verder te kijken dan het onmiddellijke, voorbij het zichtbare, verder dan de barrières van de gewoontes, verder dan een op consumptie gericht leven, verder dan een repetitief en uitgeblust geloof, verder dan de angst om ons in te zetten voor anderen en voor het goede. Broeders en zusters, zei de paus, soms leven we in een garagegeest. We leven geparkeerd, zonder die impuls van verlangen die ons vooruit moet doen gaan. Het is goed om ons af te vragen, waar staan wij op onze geloofsreis? Zijn we niet al te lang vastgelopen, geparkeerd in een conventionele, uiterlijke, formele religie die het hart niet meer verwarmt en het leven niet verandert? Wekken onze woorden en rituelen in de harten van de mensen het verlangen om naar God te gaan? Of zijn ze een dode taal die alleen van en tot zichzelf spreekt? De geloofscrisis in ons leven en in onze samenleving hangt ook samen met het verdwijnen van het verlangen naar God. Met de gewoonte om tevreden te zijn met het leven van dag tot dag, zonder ons af te vragen wat God van ons wil. We zijn gefixeerd geraakt op onze behoeften, op wat we zullen eten en wat we zullen dragen, waardoor het verlangen naar wat verder gaat verdampt. en de paus besloot met te herinneren aan het hoogtepunt van de reis van de wijzen, toen zij zich neerknielden om het kind te aanbidden. Alleen als wij de smaak van aanbidding herontdekken, wordt het verlangen vernieuwd. Verlangen brengt je tot aanbidding, en aanbidding vernieuwt je verlangen. Laten we de aanbidding niet vergeten. En zo zullen we elke dag de zekerheid hebben, zoals de wijzen, dat zelfs in de donkerste nacht een ster schijnt. Laten we naar hem toe gaan. Laten we net als de wijzen ons hoofd opheffen, luisteren naar het verlangen van ons hart en de ster volgen die God boven ons laat schijnen. Laten we als angstige zoekers open blijven staan voor Gods verrassingen. Broeders en zusters, besloot Paus Franciscus, laten we dromen, laten we zoeken, laten we aanbidden.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
beste vrienden luisteraars, ik stel voor te blijven in aanwezigheid van de drie koningen, of waarschijnlijk is beter te vermelden de drie wijzen. Mogelijk betreft het hier Perzisch-Babylonische wetenschappers in de astronomie. En hun bezoek aan de pasgeboren Jezus wordt herdacht elk jaar op 6 januari of de eerste zondag na 1 januari. De zondag genaamd van de openbaring van de Heer. Hun bezoek kennen we uit het evangelie van Matteüs. Maar ook reeds heel vroeg werd dit feest vermeld, bijvoorbeeld door kerkvader Clemens van Alexandrië, tweede helft, tweede eeuw, in zijn werk Stromateis. Anne Bernet, auteur van verscheidene werken over de geschiedenis van het christendom, zoals over de christenen in het Romeinse Rijk, publiceerde een interessant artikel op de katholieke website Aletheia met als titel de volgende vraag: de relieken van de drie koningen, waarheid of legende? We weten dat in de kathedraal van Keulen de lichamen van deze drie wijzen liggen en er worden vereerd. En ik stel voor haar artikel samen even door te nemen. En de auteur start met een oudere vrouw die op pelgrimstocht vertrekt naar het Heilig Land. We bevinden ons omstreeks het jaar 330 na Christus. Maar ze was geen gewone vrouw. Zij was Helena, de moeder van keizer Constantijn, geboren uit een jeugdige affaire die zij had met een veelbelovende officier, Constantius Chlorus, de Bleke genaamd. Maar deze laatste verstootte haar om te huwen met de stiefdochter van de toenmalige keizer Maximianus. Na diens dood in 305 werd Constantius Chlorus zijn opvolger, dus de ex van Helena en de vader van hun zoon Constantijn. En om een verhaal kort te maken, uiteindelijk 20 jaar later slaagt Constantijn, de Grote genaamd, erin de macht te grijpen via militaire overwinningen en wordt hij vanaf 324 de nieuwe keizer van het Oost- en West-Romeinse Rijk. En zo werd Helena de moeder van de keizer en bekwam ze van haar zoon de titel van keizerin. Ondertussen was zij reeds een 10 jaar bekeerd tot het christendom. Maar zoon, keizer Constantijn, ondanks dat hij volgens de overlevering een overwinning had bekomen na een goddelijk visioen, en ondanks dat hij een edict had uitgevaardigd over vrijheid van godsdienst, heeft hij nooit naar de doop gevraagd en maakte hij zich zelfs bij verschillende gelegenheden schuldig aan winstgevende misdaden. De ergste was zeker de executie van zijn eigen oudste zoon Crispus uit een eerste huwelijk, later de executie van zijn tweede vrouw Fausta en zijn zwager keizer Licinius. Misdaad na misdaad. En dit zou precies ook de reden zijn geweest waarom keizerin Helena naar Jeruzalem vertrok. Daar wilde ze alle mogelijke relikwieën vinden die verband hielden met het leven van Christus en prachtige heiligdommen bouwen op de plaatsen waar de Verlosser leefde. Maar ook om er te bidden en boete te doen voor de vergeving van de verschrikkelijke zonden van haar zoon Constantijn. En Helena vond vele relikwieën, te beginnen met het beroemdste van allemaal, het Heilig Kruis. Ze gaf ook de opdracht tot het bouwen van de basilieken van het Heilig Graf in Jeruzalem en de geboortekerk in Bethlehem. Ze brachten geeselzuil, de trap uit het paleis van Pilatus, de nagels van de kruisiging, een stuk van het heilig hout waarop het bloed van de verlosser had gevloeid, enzovoort, naar Rome. Maar ook, volgens de kroniekschrijvers, de relieken van de drie wijzen, die ze tegen een hoge prijs vanuit Perzië kon verkrijgen. En deze relieken kwamen eerst terecht in Constantinopel, de nieuwe keizerlijke hoofdstad, en geplaatst in de toenmalige nieuwe Sofia-basiliek. Ondertussen werd voor het bisdom Milaan Eustorgius verkozen tot bisschop, dit is rond het jaar 343, en reisde hij naar Constantinopel om zijn verkiezing door de keizer te laten bevestigen. En bij die gelegenheid schonk de keizer hem de reliquieën van de drie wijzen. En alzo verhuisde, via een ossenkar, de relieken van Constantinopel naar Milaan. En dan komen we in de 12e eeuw. Milaan werd in 1158 belegerd en veroverd door de Duitse keizer Frederik Barbarossa. Daarbij werden de relieken terugontdekt, verborgen in een klooster dat deze keizer met de grond wou gelijkmaken. Maar volgens de overlevering straalde het prachtige heiligdom een bovennatuurlijk licht uit. Informatie komen uit notities van de Franse abt Robert van de abdij van de Mont Saint-Michel. De reliquieën werden dan een tijd bewaard in de klokkentoren van de kerk van San Giorgio al Palazzo in Milaan. Uiteindelijk schonk de Duitse keizer Frederik Barbarossa in 1164 de relieken van de wijzen aan de aartsbisschop van Keulen, Reinald von Dassel, en alzo kwam het terecht in de toenmalige Dom van Keulen. Maar daarna was deze kerk niet langer alleen de kathedraal van het bisdom, maar ook meteen een van de belangrijkste pelgrimskerken in Europa. Omdat men vond dat de pelgrims naar een waardiger kerk moesten kunnen komen, besloot men de oude dom te vervangen door een nieuwe grote kathedraal. Beste vrienden, we gaan even verpozen met een mooi lied, want er valt uiteraard nog meer interessants te vertellen over deze relieken van onze drie wijzen. Maar we gaan eerst luisteren naar een oud lied, La Marche des Rois Mages, de tocht van de drie wijzen. Het is een populair kerstlied uit de Provence. De precieze oorsprong van zowel de melodie als de tekst is onzeker. De tekst zou komen uit de 18e eeuw en geschreven door een pastoordeken, Joseph Domergue. Maar de marsmelodie zou reeds komen uit de 16e eeuw, gecomponeerd uit eerbetoon na een militaire overwinning door een zekere maarschalk van Turenne. En het werd door vele zangers gezongen, waaronder Tino Rossi.
De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord des gardes du corps,
des gens armés avec 30 petits pages. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste au corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit trois rois modestes comme d'anges. Puis sur un char doré de toutes parts, trois rois debout parmi les étendards. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant une pauvre étable. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant l'humble réduit. Au Fils de Dieu qui n'a quittant ce lieu, ils viennent tous présenter leurs hommages. Au Fils de Dieu qui n'a quittant ce lieu, ils viennent tous présenter leurs doux vœux. De beaux présents en myrrhe et en sang, ils vont offrir au maître tant admirable. De beaux présents en myrrhe et en sang, ils vont offrir aux bienheureux enfants.
Beste vrienden, we zijn als het ware onderweg met de drie koningen, of beter gezegd met de relieken van de drie wijzen. De relieken, met de resten van de drie koningen, werden dus aangekocht door keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn, rond het jaar 325, en vanuit Perzië overgebracht naar Constantinopel en bewaard in de toenmalige Sofia-basiliek. Een 20 jaar later kwam het schrijn dan terecht in Milaan via Eustorgius, bisschop van Milaan, een geschenk van de keizer. Maar toen de Duitse keizer, Frederik Barbarossa, in 1162 Milaan veroverde, schonk hij het reliekschrijn aan de aartsbisschop van Keulen, Reinald von Dassel, en alzo kwam het terecht in de toenmalige Dom van Keulen. Maar deze werd daardoor zo belangrijk en men vond dat de pelgrims in een meer waardiger kerk moesten kunnen komen. En zo startte vanaf 1248 de bouw van de nieuwe huidige Dom van Keulen. Een bouw die uiteindelijk pas helemaal echt eindigde in 1880. Maar deze 19e eeuw was een tijdperk van de reden en de wetenschap als enige interpretatie voor het leven en superieur aan filosofische en religieuze interpretaties. Een eeuw vol revoluties. En tevens was het een tijd ook van kerkvijandigheid. En dit was de aanleiding van het bisdom Keulen om eens een serieus onderzoekingswerk te starten over de inhoud van de reliekschrijn waarin ondertussen de relieken lagen van de drie wijzen. Men aanvaarde niet meer zomaar de verklaring dat er in het schrijn intacte mannelijke lichamen zouden liggen, zoals in de 12e eeuw werd beweerd. Maar de artsen, die belast waren met het deskundige onderzoek in 1863, vonden wel degelijk drie menselijke skeletten, mannelijk en vrijwel intact. En zelfs met de technieken van die tijd was het mogelijk om te verifiëren dat deze mannen niet van dezelfde leeftijd waren. En ik verlaat even het artikel, en bijzonder is toch dat uit de westerse overlevering inderdaad steeds werd geloofd dat de leeftijden verschilden. Men spreekt van Caspar als 20er, Balthazar als 40er en donker van huid, en Melchior een bebaarde 60er. Nog iets tussen haakjes? Volgens een legende uit apocryfe bronnen uit de 6e eeuw zouden deze wijzen later gedoopt zijn door de apostel Thomas en bisschoppen zijn geworden in Indië. Dit tussendoor. Maar laat ons terugkeren naar het onderzoek in de helft van de 19e eeuw. Waarmee de artsen in 1863 geen aandacht opsloegen, was met de weelderige stoffen die de reliquieën omringden. En dan moeten we naar 1981, toen de toenmalige aartsbisschop van Keulen, kardinaal Jozef Höfner, besliste nieuwe onderzoeken te laten uitvoeren. En de kostbare stoffen werden voor analyse toevertrouwd, onder andere aan professor Daniel de Jonge van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, een internationale autoriteit op het gebied van antieke stoffen. En tegen alle verwachtingen in gaven de resultaten onverwachte steun voor de authenticiteit van deze reliquieën. De lijkwade die de lichamen omhulde was gemaakt van Chinese zijde, zonder twijfel geïmporteerd in zijn ruwe witte staat, zoals gebruikelijk was in de oudheid, toen het Chinese Rijk het geheim van de productie van zijn kostbaarste exportproducten streng bewaakte. Eenmaal in Perzië werd de stof dan paars geverfd, de kleur van macht en koningschap, en goud gelameleerd. Het gebruikte paars werd ongetwijfeld gemaakt in Fenicië, in het huidige Libanon, in de regio Tyrus. En de kleur bekwam men onder andere van een schelpdier, de murex, variërend van roze tot violet. Maar het onderzoek van professor de Jonge bracht nog meer aan het licht. De zijden stof waarin de lichamen waren gewikkeld is van hetzelfde weeftechniek en kwaliteit als een stuk zijde die kwam uit Palmyra bij Damascus en Syrië, waar handel werd gedreven met Perzië en China. En dat dateerde van het einde van de 1e eeuw of begin van de 2e eeuw. Alle fragmenten komen alleszins van klederen van grote waarde, die gedragen werden door belangrijke mensen. Bijvoorbeeld, de goudbedrading is van massief goud, vermengd met zeer kleine hoeveelheden zilver en koper, wat gebruikelijk was in de tijd van Christus. Alleszins dateren de gebeenten als de stoffen uit dit verre verleden. En deze ontdekkingen ontkrachten duidelijk de hypothese dat alles zou zijn vervaardigd tijdens de middeleeuwen. Hoewel er nog steeds veel vragen zijn, is het nu veel aannemelijk en zelfs waarschijnlijk dat in de schrijn in de Dom van Keulen echt de lichamen van de drie wijzen liggen die alles achterlieten om een mysterieuze ster te volgen.
Thank you. jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse.
Beste luisteraars, mag ik jullie nogmaals een zeer gelukkig en vooral gezegend nieuwe jaar 2025 toewensen. En ik zou willen eindigen met een nieuwjaarsbrief voor te lezen. En mijn nieuwjaarsbrief naar jullie komt uit een gedicht van Guido Gezelle. Lieve luisteraars, ik wens je u een jaar dat zachte als zijde is. Ik wens ge u een jaar dat blank en blijde is. Ik wens ge u een jaar dat ver van krank is, een deugdelijk jaar. Ik wens u een jaar, zo Gods gebod is, dat in en dat uit geheel voor God is.